Goedemorgen allemaal. Het is goed om weer in jullie midden te zijn. En ik vond het heel mooi de tekst die Jesse vanochtend las uit Efeze. Want eigenlijk gaan we dat vanochtend precies in de praktijk zien, wat hij Jesse voorlas. Jesse las over dat wij zijn maaksel zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Dank jou. Geschapen om goede werken te doen die hij van tevoren heeft voorbereid. Nou, we gaan het hebben over een evangelist die dat precies deed. Dat gaan doen wat God van tevoren voor hem had voorbereid. We gaan het hebben over een evangelist die richting Gaza gaat. Je zou zeggen dat het niet actueler kan zijn. We gaan het ook over iemand hebben die ontdekt heeft wat het is om uit genade en uit geloof zalig te worden. We gaan het hebben over een Oost-Afrikaanse man die richting het noorden trekt. Ook zo'n actueel onderwerp. Ik wil met jullie gaan lezen uit Handelingen. Handelingen 8. Want de evangelist over wie ik het heb is Filippus. En de Oost-Afrikaanse man, dat is de Ethiopische kamerheer of de kamerling die hij ontmoet. Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg er bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, er is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. En zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg, en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod, en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. De vraag waar ik vanochtend met u over wil nadenken is deze, vanuit dit gedeelte. Wilt u gehoorzamen? Ik geloof dat dat eigenlijk de centrale vraag is die dit gedeelte ons stelt. Willen we de daad bij het woord voegen als God tot ons heeft gesproken en daaraan gehoorzamen? Ik wil samen met jullie gaan kijken wie Filippus was, wie de kamerling was en wat er nou eigenlijk gebeurd was. Zij beide elkaar ontmoeten. Hoe hun achtergronden bij elkaar komen en hoe ze beide op hun eigen manier gehoorzaam willen zijn. De eerste vraag is: wie was Filippus? Nou, we denken altijd Filippus wel te kennen vanuit de evangelie. Maar die Filippus waar het hier over gaat, is niet dezelfde als een van de 12 discipelen van de Heer Jezus. Deze Filippus, dat kunnen we in Handelingen 6 lezen, is een van de diakenen die wordt uitgekozen door de 12 discipelen. Hij is dus niet één van hen, maar hij werd uitgekozen door hen. Dus een andere Filippus. Het was een Joodse man van wie de moedertaal Grieks was. Ook dat kun je opmaken uit Handelingen 6 bij de keuze van de diakenen. Omdat hij Griekstalig was, was hij waarschijnlijk, zoals meer mensen in die tijd die daar kwamen, buiten Israël opgegroeid. En hij was net als de andere diakenen, een broeder die goed bekend stond bij het volk. Hij was vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Want ze kozen juist deze diakenen uit om onder andere de weduwe te dienen, de Grieks sprekende weduwe. Met andere woorden, hij was dus ook erg een dienstbaar man, dienstbaar aan de weduwe. En als je dat zo opsomt, vol van geloof en vol van de geest en dienstbaar, dan zou je zeggen dat het een man was die iedereen graag mocht. Maar helaas was dat niet het geval, want Filippus leefde in een tijd waarin het gevaarlijk was om vol van de Heilige Geest te zijn en dat ook uit te dragen, je geloof. Zijn mededeaken Stefanus was eigenlijk een man, net zoals hij, met dezelfde achtergrond, met dezelfde instelling. En Stefanus werd om datzelfde geloof vermoord. Stefanus en Filippus leefden in een tijd van vervolging van de gemeente. Het is ook de context waarin Filippus' zendingsreizen staan. We hebben net over één van die reizen gelezen. Nou, eerder in Handelingen 8 worden de andere van Filippus' zendingsreizen beschreven. En die staan midden tussen gedeeltes over de vervolging van de gemeente. Ingeklemd over tussen de dood van Stefanus en hoe Saulus, toen nog, later Paulus, de gemeente vervolgt. En ook daarna komt weer het stuk over Saulus die de gemeente vervolgt. Er staat hoe mannen en vrouwen hun huizen werden uitgesleept en in de gevangenis gezet. Saulus brieste van dreiging en moord. En die vervolging van de gemeente, van de eerste gemeente daar in Jeruzalem, was zo groot dat ze eigenlijk uiteen werden gedreven, verspreid over het hele land. En ergens deed het me denken aan de verstrooiing van Israël. Maar waar Israël verstrooid werd vanwege de ongehoorzaamheid aan God, verspreid werd over de volkeren, werd juist de eerste gemeente vervolgd en verstrooid vanwege hun gehoorzaamheid, omdat ze aan hun geloof vasthielden. En zo werden ze over het hele land vanuit Jeruzalem verspreid. Filippus gaat weg uit Jeruzalem en de vervolging maakt van hem een rondreizend evangelist. Hij trekt onder andere naar Samaria, wat we eerder in Handelingen lezen. Maar ondanks die vervolging gaat hij gehoorzaam door met het brengen van het evangelie. De Ethiopische man die we hier zien heeft een heel andere achtergrond. Hij diende aan het hof van de Kandake. Nou, Kandake, wat is dat, zou je zeggen? Sommigen hebben het opgevat als een naam van de koningin. De historici zeggen dat we Kandake meer moeten zien als een titel. Net zoals je een farao had, een tsaar, benamingen voor een leider van het volk, een koning of een koningin. Zo is de Kandake de vrouwelijke koningin van de Ethiopiërs. Of beter gezegd, het was een koninkrijk wat het gebied bestrijkt van wat nu Ethiopië en gedeeltes van Soedan is. Het was een machtig volk waar, als je in de geschiedenisboeken kijkt, ze hadden zelfs bijvoorbeeld hun eigen piramides. Het was een volk wat bij wijze van spreken niet onderdeed voor de Egyptenaren. En de man die we hier zien was beheerde de schatkist van dit machtige volk. Maar voor deze hoge positie aan het hof van de Kandake heeft hij ook een hoge prijs moeten betalen. In de herziene statenvertaling staat dat hij een kamerheer is, maar letterlijk staat er een eunuch. Met andere woorden, een gecastreerde man, een man die zijn mannelijkheid niet meer heeft. Om die hoge positie te bekleden in nabijheid van de koningin van Ethiopië, moest hij ook ontdaan zijn van zijn mannelijkheid om daar te mogen dienen. En het is op zich al bijzonder dat Filippus het evangelie mag gaan uitleggen aan zo'n hooggeplaatste man, die naast de koningin staat in het rijk. Maar er is nog iets bijzonders aan deze man. Deze man was kilometers door de woestijn vanuit zijn land naar Jeruzalem gereisd om te gaan aanbidden, hebben we gelezen. Nou is de vraag, waarom zou een Ethiopische man van zo'n machtig volk al die kilometers door de woestijn reizen naar Jeruzalem om daar te gaan aanbidden? Ik geloof dat de enige verklaring is dat deze man zelf Joods was of een zogenaamde proseliet. Iemand die vanuit de andere volken bekeerd was tot het Jodendom, die zich had aangesloten bij het Joodse volk. Dat maak ik ook op uit dat Petrus pas later door God erbij bepaald moet worden dat hij het evangelie ook naar de heidenen mag gaan brengen. Dat hij het visioen krijgt. En tot die tijd zie je eigenlijk dat het evangelie alleen gebracht wordt aan de Joodse mensen. Vandaar dat ik ook geloof dat deze man zelf Joods was of een proseliet. Maar dat hij, dat wordt nog eens bevestigd, doordat hij de boekrol van Jesaja leest, ook al zoiets bijzonders. Het was namelijk hoogst uitzonderlijk dat iemand persoonlijk een boekrol van de Bijbel bezat. Dat was alleen weggelegd voor mensen van aanzien of die veel geleerd hadden. Een boekrol was namelijk erg duur, minimaal 10 daglonen. Moet je voorstellen, een derde van je maandsalaris kostte het om een gedeelte, een boekrol, een gedeelte van de Bijbel te bezitten. Deze man heeft er dus moeite voor gedaan om boekrollen van een Joodse profeet te hebben. Ik geloof dat deze man staat in een lange lijn van Joodse mensen die uit Ethiopië voorkomt. En ze zeggen dat dat al teruggaat tot de koningin van Sheba die van Salomo heeft geleerd. En hoe dat gegaan is, dat weten we niet precies. Maar er is in ieder geval in Ethiopië een rijke Joodse cultuur die ook vandaag de dag nog ziet. Tijdens het werk van de Bijbelverspreiding onder Joodse mensen hebben we veel zogenaamde falasha's ontmoet. Ook wel Ethiopische Joden genoemd. En ik geloof zelf dat deze man of een proseliet was, of inderdaad, zoals we vandaag de dag zouden zeggen, een falasha. Deze man ging dus in gehoorzaamheid aan de God van Israël naar Jeruzalem om hem daar in Jeruzalem bij de tempel te aanbidden. Maar daar komt eigenlijk de trieste kant van het verhaal van deze man. Hij was kilometers door de woestijn gereisd, waarschijnlijk met zijn gevolg door het zand. En eenmaal bij de tempel aangekomen, mocht hij de tempel niet in. Hij mocht niet verder dan de voorhof der heidenen. Want een ontmande mocht volgens de wet, zoals in Deuteronomium staat, de tempel niet binnenkomen. Dus na al die honderden kilometers reizen, was hij bij de tempel aangekomen en had hij God alleen van een afstand mogen aanbidden. En dan komt het, als deze twee mannen met deze twee totaal verschillende achtergronden bij elkaar komen, wil ik gaan beschrijven wat er gebeurt. Filippus was zoals gezegd vanwege de vervolging vanuit Jeruzalem naar Samaria gegaan. In Samaria, dat lezen we in het begin van Handelingen 8, verkondigt hij Christus, drijft hij onreine geesten uit en geneest hij mensen. Mensen keren zich zelfs, volgelingen van een tovenaar, bekeren zich zelfs om hem te gaan volgen en om gedoopt te worden. En zelfs die tovenaar zelf, dat lezen we ook daar in Handelingen 8, dat is een stukje voor dit gedeelte. Zelfs de tovenaar zelf staat versteld van wat Filippus doet. Wat Filippus en de apostelen doen. Zelfs een tovenaar die al zijn krachten kent. Alle duistere krachten, die is onder de indruk van de krachten die Filippus doet in naam van de Heer Jezus. Hij biedt dan zelfs geld om de Heilige Geest te mogen ontvangen. Dus je zou kunnen zeggen dat Filippus grote successen had in de Samaria. Er was als het ware, we zouden vandaag dus zeggen, een opwekking gaande. Christus stond centraal en er was vrucht te zien op het werk dat Filippus en de apostelen deden. En ik kan me zo voorstellen dat je als evangelist na alle vervolging die je hebt meegemaakt en je komt op het terrein waar mensen de een naar de ander zich bekeert, dat je daar graag wil blijven en wil blijven werken omdat je ziet dat er vrucht is op het werk. Maar dan staat er in vers 26... dat er een engel bij Filippus komt, te midden van al zijn zogenaamde geestelijke successen. En ik geloof dat dat Gods werk was, maar in vers 26 roept God hem voor iets anders. De engel komt bij Filippus en Filippus krijgt opdracht om naar het zuiden te gaan, naar het zuiden van Israël, naar een eenzame verlaten weg in de woestijn. Er waren in die tijd 3 wegen van Jeruzalem naar Gaza en één daarvan ging door de woestijn, de meest eenzame verlaten weg. En omdat hij door de woestijn ging, kwam er ook bijna niemand. Filippus moest vanuit Samaria trekken, waar de vele mensen tot geloof kwamen. En naar de woestijn gaan, waar niemand te vinden is. Een verlaten weg. Maar Filippus is gehoorzaam aan wat de engel heeft gezegd. En hij gaat. En natuurlijk heeft God hem niets voor niets naar die verlaten weg gestuurd. Want als hij daar is, ziet hij een rijtuig aankomen. Dat lezen we hier. Maar we kunnen ervan uitgaan dat dat een hele karavaan is. Als daar de schatbewaarder van de koningin reist met zijn gevolg. De Heilige Geest spreekt dan tot Filippus. Dan is het geen engel meer, maar de Heilige Geest. En die zegt tegen Filippus dat hij naar dit rijtuig toe moet gaan. En opnieuw is Filippus gehoorzaam. En overigens vind ik het opvallend dat de eerste keer een engel Filippus stuurt, maar als het erop aankomt op de prediking van het evangelie, dan is het de Heilige Geest die de opdracht geeft aan Filippus. En dat is ook iets wat wij vandaag de dag nog mogen ervaren als het op evangelieverkondiging aankomt, dat we juist de leiding van de Heilige Geest nodig hebben die in onze harten tot ons spreekt. En dan komt het. Het lijkt wel in deze geschiedenis alsof er toevalligheid op toevalligheid wordt gestapeld. Maar we weten tegelijkertijd dat niets in deze geschiedenis op toeval berust. Het zijn de werken die God van tevoren heeft bereid om in te wandelen. In al die wat voor ons toevalligheden lijken, mogen we Gods leiding zien. Het heeft te maken met het plan wat God heeft, deze geschiedenis, en de gehoorzaamheid van zijn dienstknechten aan dat plan. Filippus hoorde de kamerheer hardop lezen. En dat is op zich geen toevalligheid. Het was gebruikelijk om in die tijd, als je las, om dat hardop te doen. Maar het feit dat hij in de boekrol van Jesaja zit te lezen, daar mogen we Gods wonderlijke leiding in zien. De kamerheer was kilometers ver naar Jeruzalem gereisd, maar eenmaal daar aangekomen had hij de tempel niet binnengemogen. En ondanks zijn teleurstelling heeft hij waarschijnlijk deze dure boekrol uit Jeruzalem meegenomen en zit daar op de terugweg van zijn reis in te lezen. Anders was hij waarschijnlijk al wel lang bij dat gedeelte geweest op de heenweg als hij hem al in Ethiopië had gehad. En precies als hij bij Jesaja 53 is, brengt God Filippus op zijn weg. En juist bij Jesaja 53, een hoofdstuk wat wij ook in het werk mogen ervaren, wat zo'n krachtig hoofdstuk is, wat zo direct tot mensen spreekt, waar je eigenlijk niet omheen kan als je dat leest, om de boodschap die daarin zit. En de man geeft toe onderwijs nodig te hebben en vraagt Filippus om uitleg. En Filippus begint te vertellen. Wat ik nou zo mooi vind, er staat niet wat Filippus heeft gezegd. Hij verkondigde hem Jezus. Maar als je weet dat de kamerling uit Jesaja 53 zit te lezen, dan weet je eigenlijk al wat Filippus is gaan vertellen. Want hij begon met Jesaja 53, vanuit dat schriftwoord begon hij uit te leggen. En we weten dat hij uit is gekomen bij de doop. Want dat is uiteindelijk waar de kamerling zelf naar vraagt. En dan is het niet zo moeilijk om te raden wat Filippus vertelde. Want ook al schreef Jesaja 800 jaar voor deze geschiedenis, voordat Jezus leefde, vanuit Jesaja 53 kan je niet anders eigenlijk dan direct bij de Heer Jezus uitkomen. En voor diegenen van jullie die nog nooit Jesaja 53 hebben gelezen, ga het eens rustig thuis lezen. En je kan eigenlijk niet om de Heer Jezus heen als je dat gedeelte leest. Wanneer wij, het is zelfs zo dat we hebben meegemaakt dat wij het gedeelte op straat aan Joodse mensen voorlazen. Jesaja 53 uit het Oude Testament. En dat ze boos werden, want ze dachten dat wij uit het Nieuwe Testament aan het voorlezen waren. Zo krachtig is Jesaja 53. Je kan het eigenlijk precies naast het leven van de Heer Jezus leggen. En dan kom je tot de conclusie dat het menselijk gezien onmogelijk is dat Jesaja dit 800 jaar schreef voor het leven van de Heer Jezus. En dan kan je zien dat alleen God zoiets kan, zo'n profetie kan doen. En ik denk, Filippus hoeft het eigenlijk ook niet meer te doen nadat de kamerheer Jesaja 53 had gelezen, dan te vertellen wat er de afgelopen jaren was gebeurd tijdens het leven van de Heer Jezus op aarde. Eigenlijk hoeft hij die alleen maar de profetie en de vervulling daarvan naast elkaar te leggen. Want als Jesaja spreekt over een wortel uit dorre aarde in hoofdstuk 53, dan heeft hij het over de bovennatuurlijke geboorte van de Heer Jezus. Een wortel kan namelijk niet opschieten uit dorre aarde, maar de Heer Jezus werd uit Maria geboren, uit een maagd. Als Jesaja zegt, wie heeft onze prediking geloofd, zal Filippus hebben uitgelegd hoe het Joodse volk het onderwijs van de Heer Jezus als volk niet heeft aangenomen. Hij zal hebben verteld hoe Jezus veracht werd en bekend was met ziekte. Zulke troostvolle woorden voor deze man. De Heer Jezus was bekend met ziekte en dat zijn ook troostvolle woorden voor vandaag. Als wij zitten met ziekte, met onvolmaaktheden, dan mogen we weten dat de Heer Jezus die van dichtbij heeft gekend, dat hij zichzelf heeft gedragen, dat hij weet wat we daarin meemaken. Hij zal ook vertellen hoe de Heer Jezus heeft geleden in onze plaats voor onze overtredingen en ongerechtigheden. En zoals Jesaja beschrijft, zelfs werd afgesneden van het land van de levenden, hoe de Heer Jezus stierf aan het kruis. En Jesaja beschrijft zelfs dat zijn graf bij de rijken zou zijn, hoe de Heer Jezus zou liggen in het graf van de rijke Jozef van Arimathea. Maar gelukkig beschreef Jesaja ook hoe zijn dagen verlengd zouden worden. Dat de Heer Jezus na het graf weer zou opstaan en weer zou leven. Dat zijn leven verder zou gaan. En dat hij velen rechtvaardig zou maken door zijn offer. En met andere woorden, Filippus verkondigde Jezus. En dat moet een boodschap geweest zijn voor die kamerheer. Want Jesaja, die heeft het telkens over het dragen van onze ongerechtigheden. Dat de Heer Jezus, de Messias, dat zou doen. Dat hij dat in onze plaats zou doen. Jesaja laat eigenlijk zien dat er een straf nodig was voor onze ongerechtigheden en onvolmaaktheden. En de Ethiopiër had dat zelf aan de lijf ondervonden. Hij kwam tenslotte net terug van een reis waar hij ervaren had dat het onmogelijk is om bij God te komen. Hij had de tempel niet eens ingemogen vanwege zijn onvolmaaktheden. Hij was zelf niet volmaakt. En mocht dus ook niet in de buurt komen van God die volmaakt is. Hij kon niet in de buurt komen als mens van de heilige God. Maar dat gold niet alleen voor deze Ethiopiër. Dat gold net zo goed voor de andere Israëlieten en zelfs voor de hoge priester. Ondanks hun vrome leven hadden ook zij fouten en onvolmaaktheden. En voor alles wat zij tekortschoten, moesten constant offers gebracht worden in die tempel. Eigenlijk een straf van de mens die op het dier werd gelegd. Iedereen schiet tekort. En bij al die mensen die tekort schoten, die onvolmaakt waren, mogen we ook onszelf rekenen. Mag ik jullie eens vragen? Wie van jullie heeft er wel eens gelogen? Ook al was het maar een klein leugentje. Steek je rechterhand maar eens op. En dan hebben we nog een hand over. Wie van jullie heeft er wel eens wat gestolen? Ook al was het maar een kind als koekje. Met andere woorden, we zitten hier met een groep dieven en leugenaars. Dat is de menselijke staat. Ook wij schieten tekort. En alleen al met deze twee eenvoudige voorbeelden kunnen we het duidelijk maken. En helaas is het in onze levens, en laat ik voor mezelf spreken, veel erger dan die enkele keer een koekje gestolen te hebben of een leugentje om bestwil. Ook wij hebben onze onvolmaaktheden, waardoor we niet bij de volmaakte God kunnen komen. En het is nog erger, de Bijbel leert namelijk dat er een straf nodig is voor die ongerechtigheden. Want God is niet alleen een volmaakt heilig God, hij is ook een volmaakt rechtvaardig God. En kan dus ook geen ongerechtigheden, geen onrechtvaardigheden door de vingers zien. En het mag aan de ene kant een troost zijn, want daardoor weten we zeker dat er over alle ongerechtigheid die er ineens deze aarde is, ooit gerechtigheid zal geschieden door God. Maar het betekent tegelijkertijd dat onze eigen ongerechtigheden, hoe klein ook, bestraft moeten worden. We hebben eigenlijk iemand nodig die volmaakt is. En die bereid is die straf van ons over te nemen. Want die straf, die is niets minder dan de doodstraf. Voor welk leugentje of koekje gestolen dan ook. Die straf is niets minder dan de doodstraf. We hadden iemand nodig die al die onvolmaaktheden niet had. En die straf wil overnemen. Elkaars straf kunnen we niet dragen, want we hebben ieder van ons onze eigen ongerechtigheden en onze eigen straf te dragen. Maar Jesaja, die beloofde al 800 jaar voordat de Heer Jezus kwam, dat die oplossing er zou komen. Dat God iemand anders zou willen straffen in plaats van ons. En die iemand was notabene zijn eigen zoon. Dat is de boodschap geweest van Jesaja. Dat is de boodschap van de evangelie, van het leven van de Heer Jezus. Dat er iemand is die onze straf wil overnemen. En dat was ongetwijfeld ook de boodschap van Filippus aan de kamerheer. Al die ongerechtigheden, stuk voor stuk, hoe klein of hoe groot ook, heeft de Heer Jezus gedragen. Hij heeft de straf ondergaan in onze plaats. En het enige wat wij hoeven daar doen, is daar ja op te zeggen. In gehoorzaamheid ja te zeggen op wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is duidelijk dat de kamerheer deze boodschap begrepen had van Filippus. Want het eerste wat hij vraagt, is wat erop tegen is om gedoopt te worden. Ik kan me zo voorstellen dat Filippus het hele leven van de Heer Jezus had beschreven, tot aan de hemelvaart en daar ook de grote opdracht heeft verteld aan zijn discipelen en uitgelegd wat hij zelf doet. Als de Heer Jezus zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hen lerend alles wat ik u geboden heb. Dat was precies waar Filippus mee bezig was. En ongetwijfeld zal hij dat gezegd hebben. In ieder geval zal hij het over de doop hebben gehad. En de kamerheer vraagt gelijk, wat is erop tegen dat ik er gedoopt word? Hij heeft het onderwijs gehoord en het voorwaar aangenomen. En hij wil eenvoudig gehoorzaam zijn aan dat onderwijs. En dat vind ik altijd indrukwekkend om te zien. Iemand die nog nooit van de Heer Jezus heeft gehoord en ook vandaag de dag, die hoort wie de Heer Jezus was en wat er voor hem of haar wilt zijn, en dan eenvoudigweg ja op wil zeggen. Dat offer aannemen en zeggen, dat offer was ook voor mij, Heer Jezus. Ik kan het zelf niet verdienen, maar ik hoef alleen uw offer aan te nemen. En die komen wat vaak op latere leeftijd tot geloof. En die willen zich dan meteen laten dopen. En dat terwijl er mensen die zijn die van kinds af aan geloven, altijd meegaan naar de gemeente en moeite hebben met die doop. Dus daarom wil ik het ook vanaf deze plek nog eens zeggen. Als u gelooft, is de volgende logische stap om gedoopt te worden. Het maakt geen verschil over ons behoud en of dat offer wel of niet voor ons is, daar heeft het niet mee te maken. Maar het heeft te maken met gehoorzaamheid. Het is het teken wat de Heer Jezus zelf heeft gevraagd. Wil je eenvoudig dat symbool aanvaarden? En die kamerheer is gehoorzaam. En dan zien we opnieuw dat God de gebeurtenissen leidt, want er is daar veel water. Moet u zich voorstellen, terwijl ze door de woestijn trokken, komen ze precies richting Gaza aan. Gaza, dat was de laatste plaats om drinkwater in te slaan, voor je de lange reis verder naar het zuiden, het noorden van Afrika in gaat, waar alleen maar woestijn is. Was bij Gaza waren de laatste waterplaatsen. En precies als Filippus klaar is met zijn uitleg en de kamerheer daarop antwoordt, dan is daar water. Zo zien we dat God daar zijn hand in heeft. Deze geschiedenis laat dan ook aan de ene kant zien dat God geen mensen nodig heeft voor zijn plan. Het is God zelf die telkens de gebeurtenissen beschikt en zijn timing is perfect, alles op zijn plaats. Aan de andere kant wil God graag daarbij mensen inschakelen. Hij vraagt in Filippus om in dat plan mee te werken en daarin gehoorzaam te zijn. En we hoeven daar niet veel voor te doen. Het is God die de werken voor ons bereidt. Hij is het die alles samenbrengt. En wij hoeven alleen gehoorzaam te zijn. En de kamerheer daalt neer in het water. Misschien waren ze alleen, misschien stond zijn hele gevolg erbij. Welke situatie het ook was, hij was gehoorzaam. En gelijk daarna wordt Filippus door de geest weggenomen. Zijn taak daar was volbracht. Hij was alleen voor dit moment het instrument geweest in Gods hand. En nu mag hij weer op weg naar een andere plek, naar Astot, veel verder naar het noorden, om daar weer rond te gaan trekken en het evangelie te brengen. En de kamerheer, die vervolgde zijn weg met blijdschap. Ik ben ervan overtuigd dat hij verder is gaan lezen in die rol, want wat zou hij anders gedaan hebben na dit te hebben meegemaakt, dan meer ervan te willen weten en verder te gaan lezen in die rol die hij bij zich had. En hij zal bij Jesaja 56 gekomen zijn. En dat moet wat voor hem geweest zijn, want in Jesaja 56 vers 3 staat: laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmande die mijn Sabbat in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. Wat moet dat indrukwekkend geweest zijn? Een belofte juist, speciaal voor de ontmanden die zich bij het volk hadden aangesloten, voor mensen zoals deze kamerheer. De kamerheer die van zichzelf zou gedacht hebben maar een dorre boom te zijn, zoals Jesaja 56 noemt, heeft in Jesaja 53 de wortel ontdekt die uit dorre aarde opschoot. Die liet zien dat er vanuit de dorheid leven mogelijk was. En ik geloof dat deze onvruchtbare man veel vrucht is gaan dragen voor de Heer Jezus. Ethiopië is een van de eerste landen geweest waar het christendom gevestigd werd. En ook daar weten we niet hoe dat is gebeurd. Maar we weten wel dat deze man, deze Ethiopische man, een volgeling van de Heer Jezus is geweest. Daar blij over was en dat ongetwijfeld gedeeld zal hebben met zijn volksgenoten. En het zou me niets verbazen als we er in de eeuwigheid achterkomen dat God deze man heeft gebruikt om daar het evangelie te verkondigen. Dan rest me eigenlijk nog een laatste vraag aan ons, aan u. Bent u de kamerheer of bent u Filippus? Met andere woorden, bent u een volgeling van de Heer Jezus of bent u dat niet? Misschien heeft u daar vandaag over het eerst over gehoord, over de Heer Jezus. En bent u eigenlijk als die Ethiopische man die daar nog weinig van weet. En dan wil ik u uitdagen om ook eens thuis Jesaja 53 op te gaan zoeken. En dat door te gaan lezen en daarvan onder de indruk te komen. En als u daar, net als de kamerheer, meer onderwijs over wilt, dan zijn er hier ongetwijfeld mensen die u daarbij weer meer van willen leren en daar uitleg bij willen geven. En misschien zit u hier omdat u hier al jaren komt, of dat je al jaren met je ouders meekomt. En geloof je eigenlijk wel? Maar dan wil ik u en jou uitdagen. Denk er ook over na. Is het ook voor u het moment om gedoopt te worden? Er zijn maar twee dingen nodig: geloof en water. Het grootste deel van jullie zit hier denk ik omdat jullie gelovig zijn. Maar dan geldt ook voor ons de vraag, willen we gehoorzaam zijn? Niet zoals de kamerheer in dit geval, maar zoals Filippus. Beschikbaar zijn als God mensen op uw pad wil brengen, waar dat dan ook is. Of dat inderdaad erop uitgaan is richting de woestijn naar verre landen. Of dat die weg waar uw pad, of dat de buurman is, of de buurvrouw, of een collega op het werk die God op uw pad wil brengen. En hij vraagt daarvoor geen bijbelschool of opleiding tot evangelist. Evangelist, Filippus was geroepen als diaken, niet als evangelist. En toch brengt God hem op de juiste plek, op het juiste moment, bij de Ethiopiër. En Filippus hoefde eigenlijk alleen nog maar in te haken op de situatie die God al voor hem had voorbereid. En dat is dan voor ons de vraag, willen we inderdaad wandelen in de werken die God van tevoren voor ons heeft bereid? We hoeven daar eigenlijk alleen nog maar ja op te zeggen, daar gehoorzaam in te zijn. En God wil het werk doen. Amen.